Goedemorgen gemeente, ik ben Jan Laas en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag, waarin dominee B. Schone uit Poeldijk voorgaat. Vanmorgen met name welkom aan dominee Schone, welkom in ons midden. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Aanstaande zondag 17 mei is er een dienst met doop en belijdenis. De volgende jongeren zullen belijdenis van hun geloof afleggen. Tom Drouwborst, Anna Krijg, Maxime Vigier, Lisa Stauchie, Sjoerd Stauchie en Maxime zal ook gedoopt worden. We hopen op een feestelijke dienst. Komt u ook? Vandaag is de collecte namens de diaconie een bijdrage voor de voedselbank Lansingerland. En de collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan vanochtend met de groet en dank naar onze organist. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is Psalm 99, vers 1.
In een ogenblik van stilte willen wij onze harten openstellen voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ja, Hemelvaartsdag. Op Hemelvaartsdag vieren we de 40ste Paasdag. De 40ste dag van de opstanding van Christus. In de Bijbel lezen we hoe Jezus, de opgestane en levende Heer, wordt opgenomen in de hemel. Jezus mag daar zitten aan de rechterkant van God. En dat wordt dan zeer beeldend verteld, want begrijpen kunnen we het niet. Jezus aanvaardt zijn koningschap over de hele aarde. Ja, je zou kunnen zeggen, in de traditie van de kerk is Hemelvaartsdag een soort koningsdag geworden. Jezus wordt door God de Vader verheven, gekroond tot koning. Het thema van morgen is dan ook Koning Jezus. Fijn dat u gekomen bent. Ik ben hier eerder geweest op een hemelvaartsdag. En toen zat er een groep dauwtrappers. Zijn er dauwtrappers vanmorgen? Kijk eens aan. Er viel weinig dauw te trappen, vrees ik. Ja, moedig hoor, moedig. Wij zien er verder, gemeente. Psalm 47, de versen 1, 2 en 3. Laten wij bidden. Heer onze God, wij bidden u, wilt u in genade neerzien op uw gemeente die hier vanmorgen samenkomt in de naam van Jezus. En wilt u ook zijn bij hen die met ons verbonden zijn. Wij bidden dat de Heilige Geest ons wil leren en ons in herinnering wil brengen al wat de Heer heeft gezegd. Heer, maak de weg tot u begaanbaar. Wees voor ons verstaanbaar. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Want dan kunnen wij in gehoorzaamheid uw gebod volbrengen en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn. Kom, Heer, met uw geest in ons midden. Wij bidden u dit door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik heb het de lectrice vandaag niet gemakkelijk gemaakt. Zij moest allerlei kleine stukjes opzoeken. En dat gaat ze vandaag voorlezen voor ons.
Ik lees voor u drie korte gedeelten uit Matteüs. Matteüs 2, vers 1 tot met 3. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. En dan lezen we uit Matteüs 27, de versen 35 tot en met 37. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Dan Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. We zingen Hemelhoog 220, de versen 1 en 2.
Thank you.
Handelingen 1, vers 1 tot en met 6. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen, door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? We zingen nu van lied 220, het derde vers.
Na de preek mag de organist zich om te beginnen uitleven en daarna zingen wij uit Hemelhoog 216, 1, 2 en 3. Mij is gegeven alle macht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als we vandaag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, stilstaan bij het leven van Jezus, dan zouden we het samen kunnen vatten tussen twee woorden. En wel macht en onmacht. Macht. Bij het woord macht kun je het woordje koning zetten. We kijken naar Jezus als koning Jezus. Het is opmerkelijk dat de evangelist Matthäus in zijn evangelie aan het begin en aan het eind van Jezus' leven hem koning laat noemen. Bij de geboorte van Jezus komen de wijzen uit het oosten en ze vragen: waar is de geboren koning der Joden? En als Jezus aan het kruis hangt, dan laat Pilatus een bord boven zijn hoofd bevestigen, waarop geschreven staat: dit is de koning van de Joden. Twee getuigenissen: koning in de kribbe en koning aan het kruis. En dan moeten we er ook nog op letten dat deze beide getuigenissen niet door Joden, maar door heidenen wordt gegeven. De heidense, de niet-Joodse wijze uit het oosten, bezoeken koning Jezus. En de Romein Pilatus laat Jezus koning der Joden noemen. aan zijn Joodse lezers, want Matthäus schreef zijn evangelie met name voor de Joden, wil de evangelist ook nog op een andere manier duidelijk maken dat Jezus koning is. Bij het begin van het leven van Jezus en aan het eind van zijn leven is er sprake van een Jozef. Bij de geboorte is daar Jozef als de vader, de man van Maria. En bij zijn dood is er Jozef van Arimathea die hem zijn eigen graf aanbood. En Jozef komt uit de stam van Juda, waar ook koning David uitkomt. En als een Jood de naam Juda hoort, dan zal hij onmiddellijk denken aan de profetie van Jesaja. De scepter, de koningsscepter, zal van Juda niet wijken. Door in Jozef aan het begin en aan het eind van het leven van Jezus te zetten, zo getuigt Matthäus voor de Joden dat Jezus koning is. Maar waarom legt Matthäus nadruk op Jozef? Waarom legt hij niet veel meer nadruk op het feit dat Jezus ook een afstammeling van koning David is? Wel, dat heeft te maken met de Joodse Messiasverwachting van die dagen. De Joodse Messiasverwachting in de dagen van Jezus richtte zich op een zoon van David, op een machthebber. Iemand die de Romeinen verjagen zou en het volk Israël zijn zelfstandigheid terug zou geven. Nou, aan die Messiasverwachting heeft Jezus niet voldaan. Zo'n machthebber was Jezus niet. Jezus was dan wel koning uit het geslacht van Juda, maar hij was koning zoals God bedoelde dat een koning zou zijn. In het Oude Testament is de koning de vertegenwoordiger, de representant van God. Hij moet zo regeren dat er recht en gerechtigheid geschiedt. Lees Psalm 72 er maar op na. De koning moet recht verschaffen aan de armen. Hij moet opkomen voor de verdrukte. Hij zal het leven bevrijden van druk en geweld. En het bloed van de mensen zal kostbaar zijn in zijn ogen. Zo'n koning is Jezus geweest. Dat blijkt ook al uit het begin van Jezus' leven. Dan zien we twee koningen tegenover elkaar staan. Koning Herodes, de machthebber, en Jezus, de geboren koning van de Joden. Herodes doet een verzoek aan de wijzen. Zodra je het kind vindt, bericht het mij. Maar de wijzen gaan langs een andere weg terug. En Herodes, die zich bespot voelt, ontstak in hevige woede. Een koning laat immers niet met zich spotten. En koning Herodes werd kindermoordenaar. En Jezus, de geboren koning van de Joden, daarvan lezen we later: toen namen de soldaten Jezus mee naar het gerechtsgebouw en ze trokken zijn kleren uit en deden hem een scharlaken mantel een koningsmantel om. En ze zetten een kroon van doornen op zijn hoofd. En ze gaven hem een riet, een scepter, een koningsscepter in zijn hand. En toen vielen ze voor hem op de knieën en ze spotten, terwijl ze zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. Herodes liet niet met zich spotten. Deze koning laat wel met zich spotten. Hier zien we hem, zien we Jezus in al zijn onmacht. Ik noemde zo even David als type, als voorbeeld van de Messiaanse koning. David maakte in zijn leven inderdaad ook iets zichtbaar van het koningschap. David laat ons al iets zien van de ware Messias. Eerst bij zijn zalving als koning. Samuel krijgt van God de opdracht een zoon van Isaï als koning te zalven. En Isaï laat zijn 7 zonen, jongens die er voortreffelijk uitzien, aan Samuel voorbij gaan. Maar zij blijken niet als de nieuwe koning gezalfd te kunnen worden. Samuel vraagt dan: zijn dit al uw zonen? Nee, de jongste, de kleinste ontbreekt nog. Hij weidt de schapen. Dat is David. En hij wordt tot koning gezalfd. De kleine, die op de schapen past, die een herder is, die zal koning zijn. Zo'n koning is ook Jezus. Later is er een andere episode uit het leven van David, waar hij model staat voor Jezus. Als Jeruzalem door David veroverd is, dan wordt de ark, met daarin de 10 woorden, de 10 leefregels, in een feestelijke optocht naar Jeruzalem gebracht. En dan danst David in zijn onderkleed voor de ark uit. Zijn vrouw, die dat ziet, is woedend. Hoe kun je je als koning zo vernederen? Ze zegt tegen David: je hebt je als koning wel mooi aangesteld om daar voor de ogen van je knechten en je dienstmeiden half ontkleed te lopen en te springen. Is dat nou een koning waardig? En David antwoordt dan: dansen zal ik voor het oog van de Heer. In jouw ogen mag ik dan vernederd zijn, maar in de ogen van de knechten en de dienstmeiden waar jij over sprak, bij hen zal ik in ere staan. Hier is David de ware koning. Juist nu hij zich onthuld heeft, nu hij geen andere eer wil dan die van zijn dienaren. Een koning die zo koning is, weerspiegelt het koningschap van God. Jezus zegt: mij is gegeven alle macht. Letten we op het woord gegeven. Hij heeft die macht niet genomen, niet veroverd. Dat doen de wereldse machthebbers. Die nemen de macht. Nou, dat zien we in onze dagen maar al te goed. Nee, Jezus zegt: die macht is mij gegeven. Gegeven door de Vader. En om welke reden geeft God de macht aan Jezus? Omdat Jezus in zijn leven de wet en de profeten, de Tora heeft vervuld. Omdat Jezus de Zoon is. Mij is gegeven alle macht. In het leven van Jezus komt het woord macht enkele keren voor. Als Jezus de bergrede heeft uitgesproken, dan zijn de toehoorders heel verbaasd, omdat Jezus hen heel anders leerde dan de schriftgeleerden. Jezus leerde hen als machthebbende. In het Grieks staat er zoiets als gemachtigde. God heeft hem gemachtigd, omdat Jezus de wet, de Tora, heeft gedaan. Hij was gehoorzaam tot in de dood. Vanwege zijn onmacht is hij gemachtigd. Het woord macht komt ook nog een keer terug in het leven van Jezus. De moeder van de discipelen Johannes en Jacobus komt naar Jezus en vraagt of haar zonen aan de linker en de rechterkant van koning Jezus mogen zitten als zijn koninkrijk gekomen is. Deze moeder zoekt voor haar zonen aanzien en macht. En dan antwoordt Jezus: je weet niet wat dat de regeerders van de volken macht uitoefenen. Zo is het onder u niet. Wie onder u groot wil worden, zal dienaar zijn. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen. Zoals Jezus de voeten van de discipelen waste. We horen Jezus zeggen: mij is gegeven alle macht. Maar we zien Jezus in zijn machteloosheid als hij aan het kruis hangt. De menigte roept hem toe: als jij nou Gods zoon bent, kom dan van dat kruis af. En de machthebbers, de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten, die zeggen spottend: anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch Israëls koning? Laat hij dan van dat kruis afkomen. We zien Jezus in al zijn onmacht. Ja, de spotters gaan nog verder. Ze zeggen: hij heeft toch zijn vertrouwen op God gesteld? Laat die hem dan verlossen. Hij heeft toch gezegd: ik ben Gods zoon? Gods zoon. En dan zo machteloos aan het kruis. Wij hebben vroeger geleerd dat God almachtig is. En dat betekende dan voor ons dat hij alles kon. Maar de vraag die telkens weer opkomt is dan: hoe kan God al die vreselijke dingen toelaten in onze tijd? Hij is toch almachtig? De Duitse theoloog Bonhoeffer was een van de eerste die echt ging nadenken over de almacht van God. Toen hij in de gevangenis zat, ging hij het Oude Testament weer bestuderen. Bonhoeffer legt alle nadruk op de mondigheid die God aan de mens heeft gegeven. De mondigheid die God aan de mens heeft gegeven. God heeft de wereld aan de mens gegeven en de mens is verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. En als het niet goed gaat, dan grijpt God niet in, maar hij leidt eraan. Bonhoeffer. God laat zich uit de wereld verdringen tot aan het kruis. In Jezus wordt ook Gods onmacht zichtbaar. Dat doet me denken aan een woord van Jezus. Ik en de Vader zijn één. Het doet me ook denken aan een bekend verhaal uit een concentratiekamp. Er worden 3 gevangenen opgehangen. 2 mannen en een jongen. En de kampbewoners moeten toekijken. De 2 mannen zijn direct dood. Maar de jongen weegt te weinig, hij is te licht. En heeft een lange doodstrijd. Een van de toeschouwers vraagt: waar is God nu? Een ander antwoordt: daar, aan de galg. En toch, gemeente, wordt in de Bijbel overigens ook gesproken over de macht van Jezus. Jezus zegt zelf: mij is gegeven alle macht. Want we hebben het paasfeest gevierd. Jezus is opgestaan uit de dood. Het graf is leeg. Zijn leerlingen hebben ervaren dat hij leeft. Alle evangelisten vertellen daarover een ander verhaal. En het is niet zo vreemd, hoor, dat de opstandingsverhalen van de evangelisten niet gelijkluidend zijn. Als u ze zou vergelijken, dan zou je tot de conclusie kunnen komen: er klopt niets van. Het is niet gelijkluidend wat de evangelisten vertellen, want wat daar op de vroege paasmorgen is gebeurd, dat is niet in woorden te vangen. Maar wat de evangelieverhalen duidelijk over willen brengen, is de ervaring dat Jezus door zijn opstanding duidelijk maakt dat het niet is afgelopen. Het leven van Jezus is niet mislukt. De opstanding van Jezus betekent dat God de Vader ja en amen heeft gezegd op het werk dat Jezus op aarde heeft verricht. De opstanding van Jezus is ook de goddelijke bevestiging dat Jezus de Christus is. De goddelijke bevestiging dat Jezus de Messiaanse profeet, de Messiaanse priester en koning is. De wereldredder en de wereldrechter. Daarom mogen we vandaag horen dat hij zich naast God heeft gezet als koning. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matthäus eindigt zijn evangelie met een hoogtepunt, namelijk op een berg. En ook vandaag zien we Jezus weer op een berg staan. De 11 discipelen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. En Jezus trad toe en sprak tot hen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat heen, maakt al de volken tot mijn discipelen. Vanaf deze berg in Galilea keert Jezus zich tot de heidenen met zijn zendingsopdracht. Maak alle volkeren tot zijn leerlingen, tot mijn leerlingen. Maak alle volken tot mijn leerling. Het heil van Israël gaat nu naar alle volkeren. Zo gaat dat wat Jezus in Israël in beweging heeft gebracht, nadat hij in het graf tot rust was gekomen, die beweging gaat nu naar alle volkeren. En als bekroning mag Jezus dan vandaag plaatsnemen naast God de Vader. En Matthäus mag zijn evangelie eindigen met de bemoediging die ook voor ons geldt. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer onze God, we danken u dat we altijd mogen weten, dat we mogen rekenen op uw steun en kracht. Dat u met uw geest ons altijd weer wilt omringen. Ja, Heer, mogen uw geest ons kracht geven om steeds weer uw getuige te zijn. We bidden u voor alle die de naam van Christen dragen en in uw naam zijn gedoopt. Dat uw geest hen alle mag inspireren opdat uw rijk komen. We bidden u voor de leiders van uw kerk. Dat zij door u geleid zich mogen inzetten voor de eenheid van uw kerk. Opdat uw kerk een teken mag zijn van uw liefde voor ons allen. Wereldwijd. Heer, wij bidden voor alle die lijden onder honger, geweld en onderdrukking. Oorlogsgeweld, wat is dat er toch veel, heel veel in onze dagen. En we bidden dat al die mensen kracht krijgen. En dat er mensen zijn die hen die het zo moeilijk hebben, zullen bijstaan. Vader, we vragen u, laat de geest van Jezus ons blijven vergezellen. Laat hij ons aanzetten tot goed en liefdevol handelen. Dan zal er vrede zijn en gerechtigheid voor alle mensen. Vader, we vragen u, breng ons tot elkaar. Maak ons één van hart en ziel. En laat Jezus bij ons voortleven in wat we doen met elkaar, voor elkaar. Dan zal er leven zijn en toekomst voor allen. En Heer, we vragen u, brand het kwaad weg uit onze wereld. Doe ons warm lopen voor wat goed is en juist. En maak ons geloof krachtdadig. Dan zal heel de wereld uw koninkrijk worden. En Vader, we vragen nu in Jezus' naam, beziel ons met zijn geest, opdat wij de weg kunnen gaan die hij ging. En Heer, hoor ons samen bidden het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Na de informatie over de collecte zingen wij als slotlied lied 425. Ontvang Gods zegen. De Heere zegen en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. En de kosteres bedankt, het beamteam bedankt, de elektrice bedankt en niet in de laatste plaats onze organist. Heel erg hartelijk bedankt. De bloemen zijn wel verdiend. En gemeente, maar flink smeren met zonnebrand vandaag.